Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanochtend in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u hier te gast bent of deze dienst online meekijkt. De voorganger vanochtend is dominee van de Meulen uit Amsterdam. Hartelijk welkom dominee. De organist is de heer Roggeveen. Om 5:00 vanmiddag zijn we als wijkgemeente te gast in de Sint-Jan voor een Goudse glazendienst. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat is er voor jongeren in diaconale nood en wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. U vindt meer informatie over het jeugddiaconaat in de zondagsbrief en via de link naar de website van de PKN Gouda die daarin is opgenomen. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. U kunt zowel digitaal als ook fysiek tijdens en na de dienst uw gave geven. De bloemen vandaag zijn bestemd voor de heer Klokman. Als dank en groet namens de gemeente voor zijn jarenlange werk als koster en penningmeester van de wijkas. Omdat de bloemen een groet van de gemeente zijn, zou het fijn zijn als u deze door een gemeentelid worden gebracht. Wilt u de bloemen brengen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, de heer Hakkensteegt. Daarnaast gaat er deze week een kaart als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Bode de Grel, wonend aan de Winterdijk. Na deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. Ook is er dan gelegenheid om eventueel vragen te stellen. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. In de zondagsbrief vindt u een uitnodiging voor de ontmoetingsochtend op 11 april, donderdagmorgen, aanstaande. U kunt u zich hiervoor opgeven bij Els de Leden of Ria van der Vlist. Daarnaast staat in de zondagsbrief een herhaalde oproep voor het paasontbijt. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht, zodat we als Pauluskerk met 10 mensen 1 tafel kunnen bedienen. Op de bank aan de zijkant liggen Elisabeth Magazines klaar voor oudere gemeenteleden. Zou u na de dienst er een aantal mee willen nemen en willen bezorgen bij deze gemeenteleden? Alvast hartelijk bedankt. Deze dienst beginnen we met het zingen van lied 704, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u en ons allen een gezegende dienst.
Mogen wij nu eerst in stilte onze harten op God richten. Onze hulp en onze verwachting zijn deze ochtend van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn hand eens begonnen is. En namens die God mag ik zeggen, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Mogen wij deze lofzang voortzetten aan het begin van deze dienst. En ook het derde vers zingen. Lof, eer en prijs zij God. Het nieuwe liedboek 704 vers 3. Aan het begin van deze dienst stellen wij ons voor God, voor een volmaakt God die ons deze 10 geboden gaf. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer dan naast mij geen andere goden. Maak geen afgodsbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven of iets beneden op de aarde of iets wat in het water onder de aarde is. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Als een heilige dag. 6 dagen kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken en dat geldt voor u, voor uw zonen, dochters, slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet de zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook toebehoort. Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige Vader, vatte deze woorden en deze wet en Gods geboden samen in deze woorden. Heb God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht en al uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Mogen wij dit beantwoorden door het volgende gezang te zingen uit het liedboek. Lied 705. Zingen vers 1 en vers 2 van lied 705 over een God die ons van alle smet bevrijdt. mogen wij samen een gebed van inkeer bidden. Een gebed om Gods genade en ook een gebed om zijn geest, het licht van de Heilige Geest. Heren, zo komen wij samen deze ochtend en hebben wij uw wet gelezen. Uw volmaakte wet waar niemand van ons aan voldoet. En we hebben gezongen, dat u het lam bent. Het waardige lam. U hebt uw leven gegeven, Heer Jezus, voor onze duisternis, voor onze zonde. Als een lam wat werd geslacht. Het is allemaal moeilijk te bevatten en te begrijpen. En als we heel eerlijk zijn, dan willen we misschien zelfs nog wel onszelf en u doen laten geloven dat het allemaal wel meevalt met ons. Dat wij niet zo donker en duister en zondig zijn. Heren, ons hart is zo verraderlijk. Het ene moment doen we het goede en het volgende doen we met evenveel liefde het kwaad. En dat willen we aan u belijden, omdat het tussen ons en u instaat. En we willen belijden omdat u, Heer Jezus, tussen ons en de Vader in bent gaan staan. En uw leven hebt gegeven voor onze duisternis en het kwaad wat onszelf en deze hele wereld te gronden richt. Vergeeft u ons dan en vernielt u ons door de kracht van uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die Jezus Christus opwekte uit de dood. Mag dat leven ook vandaag weer in ons binnenstromen. Zodat wij uw woord begrijpen. Zodat wij snappen dat dat niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. En voor ons hele leven een hoop is waardoor we vrijheid en blijdschap kennen. Zelfs in de diepste duisternis. Heer, we hebben veel te vragen en wij danken u dat door Jezus Christus, onze Heer, u naar ons luistert. Halleluja. Amen. Nu is het kindermoment aangebroken. Mogen alle kinderen naar voren komen en daarna zingen we ook het kinderlied. Dank u voor deze nieuwe morgen. Maar eerst het kindermoment. Ga ik hier zitten. Zo een beetje. Je hebt je nog mooier aangekleed dan ik, zie ik. Mooi hoor. Nog één. Zo, wat voor kinderen. Zo, nou. Kunnen jullie mij allemaal zien zo een beetje? Als ik ga staan, dan ben ik ook zo groot. Kijk, draai je maar even een beetje om. Vandaag gaan we het hebben over Pasen, wat er aan zit te komen. Weet iedereen nog wat Pasen is? Ja? Waar gaat Pasen ook weer over? Ik weet het even niet meer. Het was iets met de Heer Jezus.
Dat hij aan het kruis werd gedaan.
Ja. Jezus werd aan het kruis gedaan. Hoorden jullie het ook daar achterin? Ja? Of gaat jullie dominee altijd daar staan? Dat is eigenlijk veel slimmer, hè? Dat ga ik ook gewoon doen. Ik weet niet of jullie dominee dat doet. Maar dan kan ik jullie allemaal goed zien. En jullie mij ook. We gaan het over Pasen hebben dus. Heel eventjes. Voordat we het kinderlied gaan zingen. Kijk, nu kunnen jullie me allemaal goed zien, hè? Gaat u de dominee ook altijd hier zitten? Nee? Moet je even als tip geven aan hem. Kunnen jullie hem allemaal veel beter zien, toch? Zo. Nou, we gaan het dus een heel klein beetje over Pasen hebben. En met Pasen gaat de Heer Jezus dus dood aan een kruis. En daar gaan we het dan... Is dat over 2 weken volgens mij al, hè? Dat is echt bijna. Maar voordat hij daar komt, gaat hij eerst naar een tuin. Een tuin met een hele moeilijke naam. Ik zat vorige week de Bijbel te lezen met een mevrouw van mijn leeftijd die nog nooit de Bijbel had gelezen en die wist niet hoe je die naam moest uitspreken. Weet u dat wel? Het is een hele moeilijke naam namelijk. Ja, weet jij het? De Olijfberg, ja, dat is een hele goeie. Die is makkelijker. Ja, dat is wel goed hoor, want het woord waar ik aan dacht is Gethsemane. Kennen jullie dat ook? Dat betekent olijfpers. Dus er was daar een berg, Olijfberg, maar ook een olijfpers. Nou goed. Gethsemane dus. En wat gebeurde er in Gethsemane? Weet u dat nog? Dat is misschien de moeilijkste vraag voor vandaag. Wat gebeurde daar ook alweer? Waarom ging de Heer Jezus daar naartoe met zijn discipelen? Ja, weet jij het?
Hij ging bidden tot zijn vader.
Wat goed. Hij ging bidden tot zijn vader, inderdaad. Nou, en over dat kleine stukje dat hij ging bidden, wil ik het heel kort hebben met jullie vanochtend. Want hij gaat dan bidden met zijn vader, want hij is natuurlijk heel erg bang. Weet je, als je iets heel naars gaat gebeuren en je weet zelfs dat je doodgaat, op een hele nare manier, want Jezus stierf aan een kruis. Dan kan je dus gaan bidden met je Vader in de hemel. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we moeten onthouden, denk ik, vanochtend. Als we bang zijn, denk je er dan wel eens aan dat je kan bidden. Dat je eigenlijk heel simpel kan zeggen, ik ben bang. Want dat is wat de Heer Jezus deed. En wie weet hoe vaak Jezus dat deed? Ja, daarachterin.
Drie keer.
Nou, en ik las dat dus met die mevrouw die de Bijbel nog nooit had gelezen. Die zei, Gethsemane, want die wist niet hoe je het moest uitspreken. En toen viel het haar op dat Jezus dus drie keer bidt. Maar hij bidt drie keer hetzelfde. Hij zegt gewoon eigenlijk drie keer, ik ben bang. Hij gaat niet hele verhalen ervan maken. En heel veel andere woorden bedenken. Maar net zoals als je met je papa en mama praat, zeg je gewoon hetzelfde. Als jij graag snoep wil, en je zegt het drie keer tegen papa en mama, hoe zeg je dat dan? Zeg het rood, ik wil snoep, ik wil snoep, ik wil snoep. Nee, jij niet. Nee, wat zeg jij? Oh, sorry, ja, je moet wel alsjeblieft zeggen natuurlijk. Ja. Ja, dus je zegt drie keer, papa, mag ik alsjeblieft snoep? Papa, mag ik alsjeblieft snoep? Papa, mag ik alsjeblieft snoep? Nou, mijn kinderen hangen dan aan mijn benen en die zeggen heel tijd hetzelfde. Toch? Ik zeg heel tijd, mag ik snoep? Niet? Ja, dat doen we allemaal wel eens. Nou, op dezelfde, eigenlijk op een heel andere plek in de tijd, heel lang geleden, met de Heer Jezus, die niet heel blij was, maar heel erg bang, ging hij dus gewoon drie keer hetzelfde zeggen. Ik ben zo bang. Heere God, Vader, alstublieft. Mag ik alstublieft niet zo lijden? Hij heeft het drie keer hetzelfde gezegd. En dat wou ik jullie vanochtend meegeven. Dat als we bang zijn dat we mogen bidden met God. En dat we dan eigenlijk gewoon telkens hetzelfde mogen zeggen tegen de Heere God. Het maakt de Heere God niet uit. We hoeven helemaal niet hele dingen te bedenken. We mogen altijd weer hetzelfde tegen God zeggen als we bang zijn. Nou, we gaan nu, we dat gehoord hebben, ook een lied zingen. En dat lied, dat noemde ik net al eventjes. En nou ben ik zo iemand die dan vergeten is welk lied het ook weer was. Terwijl ik het net gezegd heb. Oh ja, dank u voor deze nieuwe morgen. Dus we gaan dank u voor deze nieuwe morgen samen zingen nu. En dan hebben jullie kinderkring. Wij lezen vanochtend twee gedeelten uit de Bijbel in de weg naar Pasen. Kijk, de linten zitten er al in. Wat een enorme Bijbel dit. Ben ik blij dat ik al een beetje geholpen ben. Want wij lezen vanochtend uit 1 Koningen 19. En daarna uit Marcus 15. Zeg ik dat goed? Nee, 14 hè? Ja. Ik zit weer niet op te letten. We komen uiteindelijk bij de lijdensweg van de Heer Jezus uit in Gethsemane. En zijn gebed tot zijn vader. Maar voordat we in die donkere nacht van de ziel van Christus komen, wil ik zijn leven eigenlijk in het licht plaatsen van Elia. Als de Heer Jezus later aan het kruis hangt, dan roept hij Eli, Eli, lama sabachthani. En de mensen die daar dan omheen staan, die denken, oh, hij roept nu Eli aan. Dat is niet zo. Maar die Elia is een heel belangrijk profeet natuurlijk in de Bijbel. Elia die heeft machtige werken en grote wonderen van God gezien. Eigenlijk tegenover alle vijanden, alle priesters van Baal, wist hij door Gods genade zijn blik toch omhoog te richten en naar een God te roepen. Een God die vuur uit de hemel zond. Een God die daarna regen gaf. Maar Elia in het hoofdstuk waar wij vandaag terecht zijn gekomen, blijkt een mens te zijn net als wij. Zoals dat ook in het Nieuwe Testament in het boek Jacobus staat. Elia die kent ook een duisternis in zijn eigen leven. Een duisternis in zijn eigen ziel. En daar zullen wij iets langer bij stilstaan vanochtend. Waarom die Elia die zoveel prachtige dingen met de Heere God meemaakte, toch wegvlucht in deze geschiedenis. Wegvlucht uiteindelijk ook van God. Hoe God dan vervolgens zich tot hem wendt in die duisternis, waarin hij zijn eigen leven niet meer ziet zitten, om dan daar tot slot ook nog een toepassing bij te geven. Maar laten wij eerst lezen uit 1 Koningin 19, vers 1 tot en met 8, en later ook uit Marcus 14. Elia, die het volk Israël mag dienen, en ook de koning van Israël, koning Ahab. Koning Ahab vertelde aan koningin Jezebel alles wat de profeet Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Jezebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Hij rende voor zijn leven. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. Daarna ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En zei, het is genoeg geweest hier. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die bij hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op, eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. En Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. En dan lezen wij ook uit Marcus 14, vanaf vers 32. Jezus en zijn discipelen kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam dan Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen hen, ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier waken. Toen liep hij nog een stukje verder. Liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. En hij zei, Abba, Papa, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor een derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Dit is het woord van God. Zoals gezegd is Elia vandaag de hoofdpersoon in het verhaal wat wij lezen. Elia die door een diepe, duistere fase eigenlijk in zijn leven gaat en een duisternis in zijn ziel heeft. En bij God vandaan vlucht. En eerst kijken waarom hij vlucht. Vervolgens zien we hoe God toch in die staat van duisternis bij Elia komt. En ik wil met een kleine toepassing ook benoemen hoe wij tot God mogen naderen. Als de duisternis in onze ziel de overhand krijgt. Maar om te beginnen eerst Elia. Elia die... Ja, Elia die in duisternis gehuld voor zijn leven rent. Waarom vlucht Elia? Nou, Elia vlucht als eerst omdat Elia simpelweg uitgeput is. In het hoofdstuk hiervoor zien we dus die prachtige wonderen en tekenen van God. Het gebed wat hij daarna mag bidden, dat eerst dat vuur uit de hemel komt, maar daarna ook de regen komt. 3,5 jaar droogte. En we lezen hierover in Jacobus dat Elia een man was zoals wij. Hij bad een eenvoudig gebed. En God die bracht regen. Hij zag daar een wolkje aan de lucht. En hij begon toen te rennen. Hij begon te rennen voor die regen. Hij rende zo hard dat je in het hoofdstuk hiervoor leest dat hij voor de paarden van koning Ahab uitrent. Dus Elia moet behoorlijk moe zijn geweest. Ik zei, hij is uitgeput. Er is geen energie in zijn lichaam over. Omdat hij nu, na dat rennen voor die regen, voor zijn leven aan het rennen is. Hij rent voor zijn leven. Hij wil in leven blijven. En daardoor begint hij te rennen. En hij heeft zo weinig energie in zijn lichaam over. Hij heeft zo weinig kracht in dat lijf van hem, dat menselijke lijf, over. Dat hij een uitdrukking gebruikt. Die uitdrukking die zegt: ik ben niet beter dan mijn vader, dan mijn ouders, dan mijn vaderen. En hij zegt daarmee eigenlijk: mijn vaderen, die zijn overleden. Die zijn dood. En als ik naar mijn eigen lichaam kijk, naar de energie, naar de kracht die in mij over is, dan voel ik mij dus eigenlijk net als zij. Ik ben net als mijn vader. Ik ben dood. Er is geen kracht in mij over. Dat is het eerste. Hij vlucht omdat hij uitgeput is. Hij kan gewoon niet meer op zijn benen staan. En het tweede is dat hij enorm teleurgesteld is. We zien een profeet die het bijltje erbij neergooit. Die teleurgesteld is omdat hij die koning aangaf. Die daar dus stond toen God die wonderen deed. Je hebt al die tegenstanders. Je hebt al die mensen die andere goden aanbidden. En dan doet God een wonder. God door zijn genade laat zien, fysiek, tastbaar, dat hij echt bestaat. En het eerste wat je dan natuurlijk verwacht, is dat de koning, dat de leiders van jouw land, van de groep waartoe je behoort, dat die dan zeggen: nee, maar nu weten we zeker, nu hebben we wetenschappelijk bewijs dat God bestaat. Nu gaat koning Ahab de Heer weer dienen. Nu keert hij terug naar die God van het verbond. En nu zal alles anders zijn. Nou, precies het tegenovergestelde gebeurt. Die Ahab, die gaat niet naar zijn vrouw Jezebel toe om te vertellen: kijk wat de levende God heeft gedaan en wat die afgoden van jou niet hebben gedaan. Nee, hij gaat naar Jezebel die Baal dient. En op een vreselijk arglistige manier zet hij eigenlijk zijn vrouw op tegen die Elia. Dus Elia is niet alleen uitgeput, maar hij is ook enorm teleurgesteld. Teleurgesteld in het volk, in de leiders. En wat je ziet is dat hij vervolgens helemaal naar het zuiden toe gaat met zijn knecht. En helemaal naar het zuiden, naar Juda, naar de rand eigenlijk van dat land van de belofte. Naar dat land van God, naar het volk van God. En eigenlijk dus ook naar de rand van in contact zijn met God. Want dat laatste beetje contact wat hij nog had met een ander kind van God, met zijn dienstknecht, dat brengt hij tot een einde, omdat hij zelf ervoor kiest om die dienstknecht in het land van God te laten, maar zelf uit dat land weg te gaan en voor de woestijn te kiezen. Hij verkiest de woestijn boven God. Hij is zo teleurgesteld in die God dat hij zegt, ik wil geen profeet meer zijn van dit volk, ik wil geen profeet meer zijn voor dit land. En feitelijk zegt hij natuurlijk ook, ik wil geen profeet meer zijn voor deze God. Hij gaat een dagreis de woestijn in, lezen we, uit Gods land en keert God de rug toe. Dus Elia is uitgeput, hij is teleurgesteld. En we zien natuurlijk heel duidelijk hoe bang hij is in deze passage. Elia is vreselijk bang, hij is doodsbang. Die koningin Jezebel, die heeft het natuurlijk ook heel slim aangepakt. Die stuurt een bode naar hem toe. Niet een bode met een zwaard om hem daar ter plekke om het leven te brengen. Nee, ze pakt het eigenlijk veel slimmer aan. Want ze maakt Elia zo vreselijk bang door te zeggen, doordat die bode zegt, ik ga je doodmaken. Dus hij krijgt één dag een soort van tijdwinst om maar zijn leven te redden. En je ziet dus in dit verhaal, met waar een Elia begint met, ik wil in leven blijven. Met het beetje energie wat ik nog heb, ga ik rennen om mijn leven te behouden. Dat met al de verse vorderen, dat het leven steeds verder uit hem weg gaat. En angst steeds verder zijn leven binnenkomt. Angst stijgt en stijgt en stijgt tot aan zijn lippen. En hij is zo bang. En hij is zo uitgeput. En hij is zo teleurgesteld. Hij voelt zich zo niet beschermd door God eigenlijk. Dat is natuurlijk het allerergste aan dit verhaal. Dat hij tegen die God zegt, met dat hij eigenlijk aan het stikken is in zijn eigen angst. Het leven is uit mij weg. De dood neemt het over. En doodgaan, dood zijn is nu beter dan hier in dit leven blijven. Zo erg is Elia eraan toe. En zo erg kan het in ons leven zijn. Dat we met God leven. Dat we de gemeenschap met zijn kinderen kennen. En dat we het allemaal de rug toekeren. Dat we eigenlijk net zo menselijk zijn als Elia. Dat we zo menselijk zijn, dat we zoveel angst hebben, zoveel duisternis om ons heen, dat we het gewoon niet meer zien zitten. En dat we ons naar God toekeren met onze laatste adem. En zeggen, laat me sterven. Ik wil niet meer leven. Ik wil dood. Elia is suïcidaal. Elia wil niet meer leven. En dat zegt hij tegen God. Daarom vlucht Elia weg uit het beloofde land. Hij wil niet meer leven. Wat zien we dan vervolgens gebeuren? Als Elia zich zo opstelt naar God, uiteindelijk. Wat doet God? Nou, we zien dat God naar Elia toe komt. God komt naar Elia toe. God, die is daar zo. Hij is daar met een engel. Besef, laat je dat even tot je doordringen. Het eerste wat de Heere God doet in deze duistere, donkere, uitzichtloze staat waarin Elia zich bevindt, is het eerste wat God doet daar gewoon zijn. En we lezen verderop. Met dat hij daar is, zijn er dus op kolen, is daar brood, of je kan het ook vertalen als cake, gemaakt. In een woestijn is lekker, heel lekker brood of een cake. En water natuurlijk, wel precies hetgene wat je nodig hebt. Niet alleen om in leven te blijven, maar ook om het goed daar te hebben. Dus je ziet een God die om Elia geeft, lekker eten voor hem bereidt, en water voor hem heeft en daar is met zijn aanwezigheid. Voordat hij iets gaat zeggen, raakt God hem aan. Dus God geeft zijn aanwezigheid en zijn aanraking en dat water en dat brood. Kijk, zijn goedheid geeft hij in de staat waar Elia zich in verkeert. Dus met alle emotionaliteit die alle kanten op gaat bij Elia. Met het zelfbeklag van Elia. En met het feit dat hij zijn profeet zijn roeping dus niet alleen aan de wilgen heeft gehangen, maar ook verworpen heeft. En alles daar nog bovenop is God een God die als eerst daar is met zijn goedheid, met zijn aanwezigheid en met zijn aanraking. Dus het eerste wat God doet is zijn goedheid geven, is zijn genade geven, is zijn mildheid geven. En laat dit verhaal ons dus in beginsel, en ik denk het allerbelangrijkste zien, dat als God daar kan zijn, in de staat van ik wil niet meer leven, dit leven heeft geen enkele zin meer, ik wil niet meer doorgaan, dat God daar dus kan zijn. Er is in God ruimte om dat van ons te horen. Zelfs als je zo geestelijk bent als Elia. Iedereen mag bij God komen en dit tegen God zeggen. Ik wil niet meer leven. Wat is dit voor leven? Wat is me aangedaan? Ik wil niet op deze manier leven. Ik wil ermee stoppen. Er is in God ruimte voor al deze duisternis. God is daar. God komt als eerst en bovenal met zijn mildheid, met zijn goedheid en zijn genade. Het tweede wat er gebeurt, is dat God wel iets zegt. Die engel die zegt iets. Eerst is er in God heel veel ruimte. En is God daar gewoon? Is hij stil? Is hij daar met zijn goedheid? Is hij daar dus bij wijze van spreken die cake aan het maken, dat water aan het putten en het daar aan het klaarzetten? En raakt hij aan door zijn aanwezigheid? Maar het tweede wat er gebeurt, nadat God daar heel veel ruimte voor heeft gegeven, dan spreekt God. Die engel die zegt iets. En ik, als ik me heel erg naarvoel, dan zou ik het liefst willen dat God hele lieve woorden voor mij heeft. En zegt hoeveel hij van me houdt. En al die andere dingen die je graag wil horen van je geliefde, als je je heel erg naarvoelt. Maar de engel doet hier iets anders. Dus naast dat God heel veel goedheid en genade geeft, is er ook hier een God die je prikkelt. Die tegenover voor je is. Wat zegt God? God zegt gewoon sta op. Het zijn niet vriendelijke zachte woorden, maar het is sta op. Dus God brengt ook waarheid in dit verhaal. Het is niet alleen maar genade, maar het is ook waarheid. Het is niet een pep talk van God, maar het is een God die je ook wakker schudt, letterlijk in dit verhaal. Immers, Elia heeft wel net zijn roeping gewoon weggegooid. Elia heeft net dat land waar er nog één iemand is die daar een geestelijk leider over kan zijn, de rug toegekeerd. En feitelijk ook God de rug toegekeerd. Dus met dat God heel veel genade heeft, brengt God hier waarheid in het verhaal. Hij zegt, sta op. Want Elia dacht, hier is het over. Hier stopt mijn leven. Maar God zegt met dat prikkelende en dat tegenover zijn en een God en een koning zijn, ook tegen hem. Jij dacht dat het hier stopte, maar jij moet opstaan. Je moet meer eten, omdat ik wil dat je verder kijkt. Geestelijk moet je verder kijken, omdat ik nog een roeping voor jou heb en ik wil dat jij jouw roeping oppakt. En fysiek moet je verder kijken, omdat je nog 40 dagen moet reizen, omdat ik jou daar op die berg wil ontmoeten. God spreekt de waarheid dat het hier niet stopt, omdat hij wil dat we verder kijken. Wij dachten dat het hier was afgelopen, dat het geen enkel doel dient dat er zo lijden en dat het zo duister is. Maar hij wijst ons een weg die verder gaat, naar hem toe, naar zijn berg. Dus God geeft genade, God geeft waarheid. En ten derde doet God dat vrij volhardend. Want Elia die denkt na de eerste keer, goed, ik heb lekker gegeten, ik heb lekkere cake gehad en ik had dorst. Nu kan ik gewoon weer precies doen wat ik al deed en weer gaan liggen onder die boom. Maar dan komt die engel nog een keer. En eigenlijk blijft God dus die prikkel geven, eigenlijk een schop onder zijn kont. En hij schudt hem wakker. Nee, we gaan hier niet liggen. We gaan niet terug naar waar je was. Je gaat niet terug naar waar je was, maar ik heb een roeping voor jou. We gaan door. Elia die in een staat is van ongezond moe zijn, ongezond depressief zijn, ongezond teleurgesteld zijn en bang. Die krijgt een God die keer op keer tegen hem zegt, nee, je denkt dat je hier sterft. Je denkt dat het geen zin heeft. Je ziet geen licht meer, maar ik breek door deze duisternis heen. En als we dan naar het verhaal kijken wat we ook hebben gelezen vanochtend over een Christus die in duisternis ingaat, dan denk ik dat hier de overeenkomst is en ook het grote verschil met wat er in het leven van Elia gebeurt. Want we zien vervolgens in het leven van de Heer Jezus, als we het hebben over een God die volhoudt, die doorzet, die ons genade en waarheid blijft geven, dan zien we een Heer Jezus die de tuin van Gethsemane ingaat, die dus eigenlijk de duisternis inloopt van het door God compleet verlaten en vergeten zijn. En wat hij doet, is die duisternis dus in de ogen kijken. Is die duisternis zelfs uiteindelijk aan het kruis compleet in zich opnemen als een soort van spons er helemaal door worden geabsorbeerd. Hij neemt die duisternis helemaal in zich op. Maar wat hij doet, is ook al geeft hij inderdaad aan zijn vader toe dat hij dit niet wil. Dat dit het allerlaatste is wat hij zou willen door deze duisternis gaan. Is wat hij doet, toch luisteren naar zijn vader, zijn roeping niet opgeven. Tegen zijn leerlingen die wel in slaap vallen zeggen, het is genoeg. Want dat is wat Elia zei, het is genoeg, ik wil het niet meer. En Jezus zegt, het is niet genoeg. Hij neemt de dood en die duisternis in zich op aan een kruis. En door het helemaal in zich op te nemen, al die zelfdestructie, al die dood, sterft hij. En straks met Pasen vieren we dat hij niet alleen sterft, maar dat hij ook opstaat. Dat is de volharding van God in onze duisternis. Dat is de hoop in deze boodschap. De hoop ligt niet in Elia, maar ligt in een God die ons genade en waarheid brengt. En daarin volhoudt. Hoe kunnen wij daar antwoord op geven? Tot slot. Ik zei het al, Elia die zegt tegen God, het is genoeg. Het is zo wonderlijk vreemd dat in het verhaal van Gethsemane Jezus dat tegen zijn leerlingen zegt. Maar terug naar Elia. Elia die zegt, het is genoeg. Voordat hij gaat liggen en het helemaal opgeeft, zegt hij, het is genoeg. Wie is er zo brutaal om wie is hier vanochtend zo brutaal om tegen God te zeggen, het is genoeg. Deze rotzooi waarin ik leef, het is echt genoeg, Heer God, ik trek dit niet. Dat is wat Elia hier doet. De vrome, heilige, heroïsche Elia. Die Elia doet dat. Wij kunnen het ons niet veroorloven om te denken dat God er niet naar kan luisteren. Dat er in God geen plek is voor onze duisternis, voor onze zonde die ons leven kapot maken, die ons huwelijk kapot maakt. Als wij een baas hebben die ons leven terroriseert, kunnen wij daar met God over praten? Er zijn eigenlijk twee manieren om dat niet te doen. De ene is dat je doet alsof. Je moet soms ook doen alsof. Als de kassière aan je vraagt hoe het met je gaat, hoef je niet te vertellen hoe vreselijk je je voelt. Maar we doen het bij God. We doen alsof het goed gaat. De andere manier waarop we onze emoties, eigenlijk onze pijn en angsten niet bij God brengen, is dat we ons dermate aan Gods belofte willen vastklampen en uitspreken, God zal mij bevrijden, God zal mij redden. En zo vaak die Bijbelteksten lezen en hardop uitspreken, dat we er niet toe komen om ook tegen God uit te spreken hoe vreselijk naar we ons nu voelen en hoezeer dat nu niet het geval is. Kunnen wij, dat zou mijn eerste toepassing zijn, tegen God zeggen, het is genoeg, als het ook genoeg is. Als je het niet meer ziet zitten, hoe het met je kinderen gaat. Als je het niet meer ziet zitten, hoe het met jezelf gaat. Het is genoeg. En God is er ruimte voor die duisternis, voor die depressie. Tweede wat we in dit verhaal zien, tweede toepassing is natuurlijk dat Elia gaat liggen. En dat is een hele simpele toepassing, maar het verschil tussen niets doen en uitrusten. Elia is uitgeput. Ik
Ik kan als ik heel hard gewerkt heb me uitgeput voelen, maar er is een wereld van verschil tussen stoppen met werken en rusten. En dat is wel wat Elia hier doet. Elia wil rusten van alles wat op hem is afgekomen. Kunnen wij rust vinden in die 50, 60 uur per week die we werken? En dan misschien zaterdag ook nog doorgaan en misschien zondag ook nog wel. Altijd maar doorgaan. Dus we mogen tegen God zeggen hoe we ons voelen, maar we mogen ook onze verantwoordelijkheid nemen en rusten. En de derde is de toepassing, zijn natuurlijk de woorden, dat ene woord van die engel. Die engel die zegt, sta op, nu is het genoeg, het is genoeg geweest. Geen lieve vriendelijke woorden van de Heer God in dit verhaal. Wel een genadevolle God die er eerst is en die eerst doet en dient voordat hij van alles gaat zeggen. Laten we dat alsjeblieft in onze oren knopen als we iemand kennen die het heel erg moeilijk heeft. Ga niet beginnen bij sta op en allemaal adviezen geven. Maar als het punt daar is dat de Heer God het goed acht om tegen jou, tegen mij te zeggen, sta op, nu is het genoeg geweest. Dan mogen we ook luisteren en als we dat niet doen en we gaan weer liggen, dan stuurt hij opnieuw zijn engel en zal dit opnieuw tot ons spreken. Maar weet wanneer de tijd is. Weet wanneer het God is die zegt, nu staan we weer op. Nu gaan we niet terug naar dat oude leven, maar we gaan verder. We gaan naar die berg. En dat zal je 40 dagen kosten voordat je daar bent. Maar ik zal je de kracht geven. Ik zal je voeden, zodat je me daar boven op die berg ontmoet. En we elkaar zien. En ook je roeping. De roeping die je zo graag overboord wil gooien. Al is het gewoon trouw een moeder of een vader zijn. Of trouw een vriend zijn. Maar die roeping, daar breng ik je naartoe. En zo zien we in dit levensverhaal van een Elia. Die zulke fantastische dingen heeft meegemaakt. Allemaal successen. Ook de diepste duisternis van zijn ziel. En een God die daar dan kan zijn. God kan met ons zijn. Christus was en is nu vandaag met ons. In die duisternis van Gethsemane. In de duisternis van het kruis. Wat je in je eigen leven op een heel andere manier toch kan voelen. Godverlatenheid. Uitzichtloosheid. Depressie. Suïcidale gedachten. Christus is hier en nu. Daar. Jou, met jou. Hij is bij jou. En hij zal op zijn tijd en wijze zijn troost, zijn aanwezigheid, zijn zorg, zijn praktische hulp geven. En hij zal ook spreken en zeggen, sta op. Sta op en wandel. Amen. Mogen we dit na een moment van overdenking Samen zingen dat lied. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser uit hemelhoog. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Dan hebben wij nu samen een moment om te danken, te bidden, voorbeden te doen. En we denken in het bijzonder aan een aantal gemeenteleden die onder operaties hebben ondergaan. En ook willen wij natuurlijk de situatie in deze wereld bij God brengen. Laten wij samen danken en bidden. Heere trouwe Vader in de hemel, wij hebben een heel moeilijke, een moeilijke passage gelezen, maar een moeilijk deel uit het leven van Elia. En Heer Jezus, uw lijden, de duisternis, uw verdriet tot de dood toe. Heer Jezus, u hebt zelf in Gethsemane zoveel verdriet en angst gehad dat u er bijna aan stierf. We lazen dat net zomaar eventjes tot stervens toe. U hebt daar in de schoenen van Elia gestaan, die tot stervens toe angstig was. En zo kunnen wij hier ook vanochtend zitten met angsten, met wanhoop, met verdriet, die ons iedere vreugde tot leven ontneemt. Die ons ieder zicht op u ontneemt, die ons in staat stelt om zelfs die laatste broeder of zuster die om ons geeft weg te sturen en voor de woestijn te kiezen. Heer, of we kennen dit zelf niet bij onszelf, maar we zien het gebeuren bij geliefden en we weten niet wat we moeten doen. We staan erbij, we kijken ernaar en kunnen evengoed hopeloos zijn en verdrietig en angstig. Heren, wij danken u voor uw weg in Gethsemane. Uw vermogen om tegen de Vader te zeggen, ik wil dit niet. Maar ook te zeggen, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Heer, wij zijn daar niet toe in staat. Elia is daar niet toe in staat gebleken. Wij zijn er niet toe in staat om u te vinden in onze duisternis. En daarom smeken wij u, Heilige Geest. Wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. Red ons. Red ons van onszelf. Red ons van onze vijanden, van de duisternis. Grijp in met uw licht. Met uw waarheid. Met uw aanraking. Met uw aanwezigheid. Met de wetenschap. God is hier. Terwijl ik zeker weet dat ik aan het sterven ben. Al mijn kracht, al mijn hoop zijn weg. Maar God is hier. We vragen u om die genade. Wees met ons, wees Emmanuel. Heer, we denken aan gemeenteleden die lijden, aan zuster Veerman Mul, die nu van een tweede operatie aan het herstellen is en rust nodig heeft. We bidden voor mevrouw Fischer Lindhout, die last heeft van haar geopereerde voet. En dat geldt ook voor broeder Ben Bidlow en zijn voet die maar niet wil genezen. Heer, we bidden voor zuster Van Dam en herseninfarct die ze heeft gehad. Heer, wij kunnen niet in hun schoenen staan. Heer, wij kunnen geen woorden vinden voor hoe zij zich voelen en wat zij doorstaan. U kunt dat wel, Heer Jezus. U bent een God van medelijden. En ook voor hen bidden wij. We dragen hen aan u op. En mogen wij, waar wij kunnen, degene zijn die hen dat water en dat brood, die cake brengen, dat luisterende oor voor hen zijn. Heren, dank u wel dat wij aan elkaar gegeven zijn als een lichaam, als een gemeente, als een familie, om voor elkaar te zijn. Juist ook in moeilijke en donkere tijden. Heer, dank u wel dat wij weten dat u naar ons luistert in de naam van Heer Jezus. Heren, wij willen ook de oorlog in Gaza bij u brengen, Heer. We weten hoeveel van mensen van uw volk zijn gedood en wat voor oorlog daaruit is ontstaan. Heer, we weten niet goed wat te bidden. We willen bidden voor vrede voor Israël, voor Jeruzalem. We willen bidden voor vrede voor Gaza. We willen bidden voor, u zegt dat we onze vijanden moeten zegenen. En voor hem moeten bidden, Heer, daarom bidden we ook voor Hamas. Bidden we dat u hen harten geeft van vlees. En dat zij uw licht mogen zien opgaan in hun harten. Uw licht, Jezus Christus, die de dood, de duisternis heeft overwonnen. Wij willen u dankzeggen, Christus, dat u het lam bent wat aan de rechterhand van de Vader zit. Waardig om onze eer te ontvangen. Wij willen u danken dat u niet ophoudt om voor ons te bidden. En niet alleen voor ons, maar voor deze hele wereld. Wij willen u danken voor al het goede wat wij nog hebben in deze stad, in dit land. Heer, alle rijkdom, dat we genoeg eten en drinken hebben, een dak boven ons hoofd, een warm huis, een droog huis. Heer, we hebben het zo goed. We hebben gebeden voor gewas en arbeid, maar we willen u ook al bij voorbaat danken, Heer, voor alle goede gaven die u ons geeft, dat wij zo bevoorrecht zijn, Heer, dat wij die 2% zijn. Deze aardbol, Heer, die zich over al deze dingen geen zorgen hoeft te maken, maar meer nog dankbaar mogen zijn. We willen onze dankbaarheid uitspreken aan u, dat wij in vrede hier bij elkaar zijn, in deze kerk. In vrede u kunnen danken en loven. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo willen wij ook nog in deze stilte, voordat wij het gebed wat u ons leerde bidden, in deze stilte ook alles wat in ons hart leeft bij u brengen. En zo bidden wij, Heer Jezus, de woorden die u ons liet bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Rijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in beproeving. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Ik zie dat het project Paaslied, Paasproject. Oh, eerst collecteren, kijk. Ook belangrijk. Collecten wordt u nu hier aangekondigd, hoop ik. Ja, wordt dat wel aangekondigd? Oh ja. Ik weet niet wat dit is, maar het ziet er fantastisch uit. De collectors zijn nu. En daarna het paasproject. Thank you.
Door veel knutselen verdween het zwaard en werd het een hartje. Hierin zien we dat Jezus ons wil leren om niet met geweld iets op te lossen, maar door liefde. We gaan nu...
Prachtig gemaakt. Het is vandaag 5e advent en dan hebben we dus ook een 5e plaatje. En Hadassah die gaat ons even vertellen wat we zien op het plaatje.
Petrus doet je zwaard weg. In de 5e scène zien we Jezus en Petrus tegenover een groep gewapende mannen. Als Jezus wordt gevangen genomen, trekt Petrus zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de knecht van de hoge priester af. Maar Jezus zegt hem dat hij niet de bedoeling is.
Dankjewel, Hadassah. We zingen nu het projectlied.
Ons rest het slotlied. Wij zullen lied 838 zingen, vers 2, 3 en 4. Maak ons volbrengers van dat woord. Leer ons het goddelijk beleid. Mogen wij dat samen zingen, vers 2, 3 en 4 van lied 838?
Thank you.
Ga dan heen in vrede en neem met u mee de zegen van God. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allen.